En wij gaan weer terug naar Romeinen hoofdstuk 11. En we nemen de draad op bij vers 21. Wat is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn. En dat woord gevallen, dat slaat natuurlijk terug op vers 11 en 12, waar het gaat over de struikeling, de val, officieel van het Joodse volk. Dus een gestrengheid over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u. En u is nog steeds niet maar gelovigen, maar u is gij heidenen. Indien gij in de goede tierenheid blijft. En indien niet, dan zult ook gij afgehouden worden, alsnog. En dat betekent dat het hier niet gaat over zaligheid als zodanig, namelijk de wedergeboorte, of hoe je dat dan bij gelegenheid noemt. Maar het gaat over de functie van het priesterlijke volk, van Israël als priesterlijk koninklijk volk, waarvan God zich bedient voor de uitvoering van zijn programma. Dat was tot de dagen van de Heer Jezus en de apostelen het Joodse volk. Maar vanaf die tijd is het niet meer het Joodse volk, maar zijn het de instammen van Israël. Dat is wat het is. En zoals het Joodse volk vrucht had moeten dragen met als gevolg dat daar primair eerst de gemeente uit zou ontstaan, is het andersom gegaan. Het woord van God en het priesterlijke ambt wat daarbij hoort is gegaan naar het tienstammen van Israël. En daaruit is de gemeente ontstaan. En daarmee werd die erfgenaam van het eerstgeboorterecht enzovoorts. En bovendien moet gezegd worden dat het dan toch in overeenstemming is met de oud-testamentische profetieën. Of dat duidelijk is of niet, heeft daar niet zoveel mee te maken. Zo is dat gegaan en dat is de functie waar het over gaat. Het probleem is, zeg ik altijd, je kan discussiëren over elk woord wat je leest, maar je moet in de gaten hebben, punt 1, dat het maar niet gaat over iemands individuele behoudenis of hoe dat maar heet, maar dat het gaat over de functie van het priesterlijke volk. Het volk waarvan God zich bedient, een volk dat hij voor zijn naam van tussen de overige volken heeft uitverkoren, opdat hij zijn werk zou doen via dat volk. Dat is Israël, sinds de uittocht uit Egypte in de praktijk. En natuurlijk ligt het al eerder bij de roeping van Abraham, maar vooruit maar. En door de tijd heen, door de geschiedenis heen, wisselt het nogal eens omdat God Israël nou eenmaal verdeeld heeft in twee volken. Want hij heeft dat gedaan. Dat zegt hij uitdrukkelijk, laat het Rehabiam ook weten. Hij zegt niks aan doen, dit heb ik gedaan. Die scheuring van het Rijk. Dat heb ik gedaan. Op voorhand 10 stammen meegegeven aan Jerobeam enzovoorts. En dus wat overbleef alsnog aan het huis van David, aan Rehabiam. Daar is oneenigheid over, maar de Heer zegt niks aan doen, dat heb ik gedaan. En dat die 10 stammen overgaan meteen tot afgoderij onder Jerobeam, dat staat ook allemaal in de Bijbel, maar de Heer zegt, ik heb het gesplitst. En die hield die 10 stammen dus achter de hand voor het geval dat de 2 stammen het zouden laten afweten in de loop van de geschiedenis. Eenvoudig gezegd, en dat is wat er gebeurd is. Dat is wat hier beschreven wordt. En dus, zoals ooit het Joodse volk werd afgesneden in het verleden, zo kunnen ook de 10 stammen weer afgesneden worden. En dat automatisch betekent dat dan dus het priesterambt weer terugkomt bij het andere deel van Israël. Bij Juda, for the time being, enzovoorts. En dan loopt het uiteindelijk uit op de bekering, de zaligheid van heel Israël, maar dat staat er dan ook. Dus ik lees even verder, vers 23. Ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. impliceren dat het Joodse volk ook niet in het ongeloof zou blijven. Het wordt hier geformuleerd als een mogelijkheid, als een optie. Maar als u enigszins bekend bent met de Bijbel en met profetie, dan weet u dat het niet zomaar een mogelijkheid is. Het is er een die ook daadwerkelijk aan de orde zou komen. En zo is het dus. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten en terug te stellen op de oorspronkelijke positie. Maar dat werk aan Juda en het Joodse volk, ja, dat is pas na de opname van de gemeente. Bij het aanbreken dus van de 70ste week van Daniël. En dan nog een keer in het algemeen. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn in hun eigen olijfboom geënt worden. En dat is dus wat gaat gebeuren. En dat is het volgende vers. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijt. Bij het woord verborgenheid roep ik meestal meteen, je kunt het ook weglaten. Het woord verborgenheid. Dan staat er gewoon, ik wil niet, broeders, dat u dit onbekend zijt, dat enzovoorts. Zodat, en dat geldt niet alleen hier, dat geldt al die keren dat gesproken wordt over begrip verborgenheid, dat het genoemd wordt. Zie? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk de hemelen te weten. Hoezo verborgenheden? Omdat het u gegeven is het koninkrijk der hemelen en de details daarvan te weten. Kan toch ook? Het woord verborgenheid lijkt overbodig. Maar dat is het niet, omdat het woord is ter aanduiding van alle aspecten van het tegenwoordige werk van Christus, in ieder geval tussen de 69ste en 70ste week van Daniël. En het strekt eigenlijk nog wat verder. Maar goed, het gaat me niet om de details nu. Een verborgenheid. Ik wil niet dat deze verborgenheid, dat impliceert in elk geval dat het in het Oude Testament niet expliciet vermeld is. Daarom heet het verborgenheid. Ik wil die broeders dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet eigenwijs zijt. En dat zinnetje sla ik maar even over, gemakshalve dan weer. Hè? Ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zijt, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Eén voor één, hè? Eerst dit. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Is dat een verborgenheid? U weet toch, mag ik hopen, dat die verharding over Israël, dat die in ieder geval werd aangekondigd, uitgebreid in Jesaja hoofdstuk 6. U weet wel, die van maak het hart deze volks vet en geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen enzovoorts. Dat is Jesaja 6. Het staat dus gewoon in het Oude Testament. Sterker nog, nu ik het toch noem, Jesaja 6, noem ik ook maar even dat Jesaja 6 specifiek handelt over onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen over de tijd vanaf de opstanding van Christus. Dat weten wij zeker omdat dat vermeld wordt expliciet in Johannes hoofdstuk 12. Ja, Jesaja 6 begint immers met dat visioen. Populair bij de aanhangers van Sadhu Sundar Singh. Ja. Ken je Sadhu Sundar Singh? Dit. Hoe je het schrijft. Ja, dat geloof dat hij dat zelf ook niet wist, maar is een boekje in Nederlands verkrijgbaar geweest dat op zijn naam, Sadhu Sundar Singh, en dat heet dan, hij zag de hemel geopend. Iemand van Oosterse afkomst en die had dan visioenen. U weet, dat doen ze in het oosten, daar hebben ze visioenen. En soms dringt dat in het christendom ook door en wordt ermee gedweept. Zoiets. Hij zag de hemel geopend. En zo leest men Jesaja 6, want daar staat... Ik zag in een jaar dat koning Uzzia stierf... toen zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon... en zijn zomen vervullende de tempel... en de seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen... met 2 bedekte ieder zijn aangezicht... en met 2 bedekte hij zijn voeten met 2 vlogen... en die een riep tot de andere en zeide... Heilig, heilig, heilig... zodat dat een argument is voor de drie eenheid gods. En... ja... Is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En dat was het dan. En, maar ik moet u zeggen, wat Jesaja ook zag. Het is niet zo dat er ineens een luik openging of een kijkgaatje in de hemel. Zodat Jesaja even de hemel binnen kon kijken. Jesaja had gewoon 1 visioen. Dat is wat profeten overkomt. Had een visioen. En niet een kijkgaatje waarin hij keek hoe het daaruit zag. Maar hij kreeg een visioen over de Messias. Over de toekomst. Over de komst van de Messias. Want wat hij ziet is Jezus. Dat kan natuurlijk niet, want er was nog geen Jezus. Want die moest nog even later geboren worden in Bethlehem. Maar daarom is het ook een visioen en een profetie. Hij ziet Jezus feitelijk, de Heere Jezus, die zit hij uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods. En dat is niet mijn uitleg, hoewel het dat had kunnen zijn, want we hebben nog meer van dit soort schriftgedeelten. Maar het is omdat Johannes dat zegt in Johannes hoofdstuk 12. Staat er geen verwijzing bij trouwens? Johannes 12, nee. Bij vers 9 staat het erbij. Ja, bij die woorden van... Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet... en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar... en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen... nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan... nog zich bekeren en hij het genezen. Dat is de aankondiging van de verharding over Israël. En wat ik probeer uit te leggen is dat dat gekoppeld wordt aan het visioen van Jesaja. Maar het visioen is een visioen van een verheerlijkte Christus. En vanaf dat moment is er sprake van de verharding van Israël. Dat wordt hij dus meteen aangemeld. En nou sla ik hem snel weg. Want langzamerhand heb ik toch mijn tijd weer even nodig. En ga ik naar Johannes hoofdstuk 12... Johannes hoofdstuk 12 is eigenlijk in zeker opzicht de afsluiting van de beschrijving van wat wij noemen de omwandeling. Wie verzint zo'n woord eigenlijk? De omwandeling van Jezus op aarde. Want u weet, in hoofdstuk 13 is de Heer met zijn discipelen in de opperzaal. Daar blijft hij 5 hoofdstukken lang. En daarna verlaat hij die opperzaal, komt in Gethsemane, wordt gevangen genomen en gekruist. Dat is het einde van het verhaal. Hoofdstuk 12. En het hoofdstuk eindigt met vers 37, een afsluiting. Je krijgt nog meer afsluitingen van het Johannes-evangelie, maar vooruit. Maar het is een afsluiting. Vers 37. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Dat is dan Jesaja 65. Vers 1. En 53 trouwens. Nou ja, 52 het laatste vers. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En zelfs ook in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Jesaja 6 vers 9. Dan ziet u dat ik het ook niet bedacht heb. En dan staat er in vers 41, daar ging het me om. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. De heerlijkheid van Jezus dus, in wie zij niet wilden geloven. De Joden. Heb je dat? Zodat je maar weer ziet dat die verharding, dat is helemaal geen verborgenheid. Maar zo stond het er ook niet in Romeinen hoofdstuk 11. Want daar staat, ik wil niet, nou probeer ik hem op toon voor te lezen. Dat doet niemand meer, heb je dat wel eens gemerkt? Je interviews op radio, televisie, niemand praat op toon. Ze kletsen maar door, woorden achter elkaar. Als ze niks weten, gooien ze de bekende stopwoorden ertussen. Als je kijkt naar, enzovoorts. En als iemand wat gevraagd wordt, zegt hij, nou ja, kijk. Dat heeft hij, dat zijn stopwoorden van ene professor meester van Vollenhoven. Let maar op. Nou ja, kijk, maar iedereen doet dat, hè? En dan blijven we. Als ze niks hebben. Verschrikkelijk. En hier hebben we allemaal een cursus communicatie gevolgd. Wie niet? Dus. Ik vind het zo belachelijk. Ja, nou, maar ja, doe maar. Maar op toon. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Dat is het opvallende woord. Juist omdat het weggelaten kan worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want dat kun je niet lezen in Jesaja 6. Tenminste, ik heb het er nooit in gelezen. En ook niet in de andere schriftplaatsen. Het gaat over Israël. Maar wat er niet bij staat, is dat het slechts over een deel van Israël gaat. Nou ja, dat deel van Israël dat op een of andere wijze de naam Israël draagt. Omdat het op dat moment en in die tijd het priesterlijke volk is. Het Joodse volk dus. Daar gaat het over. En dat deel is verhard geworden. Maar terwijl ik het zeg, zeg ik dus ook. En het andere deel is dus niet verhard geworden. Nou ja, daar is over in de kerkgeschiedenis ook al over geschreven. Maar ik doe weer mijn best om er niet uitgebreid op in te gaan. Daarom neem ik daarvan ook nooit aantekeningen mee. Maar er is natuurlijk altijd ter discussie geweest hoe dat nou kan dat het evangelie hier in het Westen ingang vond. Niet bij de Joden, maar wel hier in het Westen. En liefst nog zelfs helemaal buiten het Romeinse Rijk. Nou ja, ze werden snel genoeg ingehaald door de Romeinen, maar dat is een ander verhaal. Hoe dat kan? En dan zegt men, nou ja, dat komt omdat hier in het West-Europa, noordwesten van Europa, waren de Galliërs. Het schijnt dat je gewoon moet zeggen Galliërs, maar dit heb ik uit de klassieke literatuur. Hè? De Galliërs, enzovoorts. En dan, en die Galliërs, Kelten dus, dat is hetzelfde, maar met een andere tongval van een andere taal. De Galliërs, de Kelten met hun druïden, die hadden een soort levensbeschouwing die eigenlijk helemaal open stond voor de prediking van het evangelie. Die gericht was op het zoeken naar waarheid en het in stand houden daarvan enzovoorts. En het schijnt zelfs dat zij ook een verwachting hadden van de komst van iemand, zoals je het over de hele wereld trouwens vond en vindt. Van iemand die dan enzovoorts. Tot de naam Jezus in kluis. Maar ik zou het daar niet uitgebreid over hebben. Maar er zijn natuurlijk toch redenen waarom ergens. Kijk, als je goede aarde hebt, ergens heb je ook slechte aarde. Met dank aan Matthäus 13, gelijkenissen. Waar toch staat, ja, als ergens schoot het op, dat zaad enzovoort. Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, toch? En ergens schoot het op en dan viel het in goede aarde. Dat is dus goede aarde. Maar dat komt omdat men hier in het West-Europa niet leefde onder strakke wetten die opgelegd werden. Maar in een soort vrijheid waarin de waarheid belangrijker was dan wet. En dat is de tegenstelling die wij de hele Bijbel doorvinden. Meestal zetten we wet tegenover genade. Maar in de Bijbel staat wet ook tegenover waarheid. Met dank aan Johannes 1. Want daar staat de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid. Dit beide termen. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Heb je dat? En onder de wet zong iemand, zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat was David in een van de psalmen. Nou ja, in meerdere eigenlijk. Die waarheid. Wet verduistert. Wet keert af van de waarheid. Waar wet is, is geen ruimte voor waarheid. Vandaar dat het zo'n ludieke situatie is, dat al die lui die zich bezighouden met het formeren van wetten, ook in Nederland, elkaar daarna dwars zitten met ideeën over dat er gelogen wordt en dat ze de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dan zeg ik, ja, wat had je dan gedacht? Er zit niks anders op. Dat is het hele punt. Zie je? Nou ja, maar dat is wat te demonstreren viel. En dat is een van de belangrijkste zaken uit heel de historie. Dat wil zeggen, de tijd die de mens krijgt voor het een en ander. Het demonstreert dat waar wet heerst, de waarheid verworpen wordt. Zo gaat het. Nou ja, de wet, de waarheid struikelt op straat, heet het dan. Met een wat lastige Nederlandse alliteratie. Maar het staat wel in de Bijbel zo. Dat is de gang van zaken. En het ene deel van Israël vertegenwoordigt de wet, dus het Joodse volk, en het andere vertegenwoordigt de waarheid. Daar kwam het terecht. Bij de 10 stammen dus. Dat is het verhaal. Want je kunt wel zeggen, maar Israël zou toch verhard zijn? Dan zeggen, ja, gaat in de eerste plaats niet over mensen individueel, maar over een volk. Maar dan nog maar over een deel. Het ene deel van het volk. En het andere dus niet. En dat is wat hier staat. En waaraan gerefereerd wordt. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En dan nog staat erbij dat daar een tijd aan verbonden is, dat daar een grens aan verbonden is. Het is namelijk totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ik meen dat ik vorige keer in de gauwigheid daar het een en ander van gezegd heb. Dus ik moet het nou ook maar weer in de gauwigheid doen dan. Er staat een verwijzing onder naar Lucas 21 vers 24. Dat is nou jammer. Want daar gaat het over heel wat anders. Er zijn ook andere woorden. Nou ja, de klinkers zijn hetzelfde, maar voor de rest heb je het wel gehad. Daar staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Dat is een totaal ander ding. Dat gaat over Jeruzalem, dat overheerst, let op heerschappij, dat overheerst wordt door de heidenen. Terwijl het de bedoeling is dat Jeruzalem niet alleen overheerst wordt door Israël, maar dat zelfs vanuit Israël en vanuit Jeruzalem de wereld beheerst wordt. Andersom dus. De heidenen onder het gezag van Jeruzalem. Heb je dat? Tijden der heidenen. Het hele term tijden der heidenen komt alleen daarvoor in Lucas 21. Alleen daar. En voor zover het wat betekent, moeten we daar dus ook uithalen, uit dat vers. En het lijkt me duidelijk dat het dan dus betekent dat de tijden der heidenen zijn de tijden waarin de heidenen Jeruzalem in bezit hebben en overheersen. Wat een omgekeerde wereld is dus, omdat het andersom had gemoeten. Jeruzalem is de stad van de grote koning, uit Jeruzalem zal de wet uitgaan, of hoe het maar heet allemaal, hè? De stad van David enzovoorts. Maar Jeruzalem wordt door heidenen vertreden sinds de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Meer dan 600 jaar voor Christus. En het is nooit veranderd, want ook in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, of wat daarvoor door moest gaan, was Jeruzalem en bleef Jeruzalem beheerst door de heidenen. Zoals het ook was in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Toch? En tot in onze dagen. En anders ga er maar eens kijken dan, dan merk je het wel. Het wordt door de heidenen vertreden. En dat blijft zo, we weten ook tot wanneer. Maar ja, totdat heel Jeruzalem verwoest zal zijn. Maar ik heb zover niet gelezen in Jesaja 6, want daar staat, hoe lang duurt die verharding dan? Precies hetzelfde, totdat er geen leven meer is, staat er. En wat de twee getuigen betreft in Jeruzalem, na de opname van de gemeente, daar staat het ook bij. Jeruzalem wordt door de heidenen vertreden. En in die dagen zou het evangelie gepredikt worden door de twee getuigen. Dat is tijden der heidenen. Daarna moet ik er, dit is en passant, alleen maar in het voorbijgaan. Daarna moet ik erbij opmerken dat die term tijden der heidenen ontleend is aan Ezechiël 30 vers 3... Waar de Statenvertaling zegt, het zal der heidenen... Nee, dat daar gaat het over de dag des Heren die aanbreekt enzovoorts. Vers 1 en 2 van Ezechiël 30 gaat dus over de dagen van de wederkomst van Christus in het algemeen. En de grote verdrukking. En dan staat er, het zal der heidenen tijd zijn. En dat is niet geheel onjuist. Maar het woord tijd komt eigenlijk overeen met ons begrip termijn. Bij termijn denken wij dikwijls ook aan tijd, aan een tijdsperiode. Maar eigenlijk, in de term termijn ligt de nadruk niet op de periode als zodanig, maar op het einde daarvan. De termijn, hoe heet dat? Stik erin. Terminering, is dat het woord? Het schiet me nou niet binnen. Maar. Er komt een eind aan de termijn. Dat is wat het is. Je moet betalen in zoveel termijnen. Dat gaat niet over perioden, dat gaat over de data. En het zal der heidenen tijd zijn, wil zeggen, de uitdrukking betekent feitelijk dat er aan die periode van de heidenen een eind komt. En daarna lees je hem in. In Lucas 21, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Nou, dat staat er dan toch. Tijden der heidenen vervuld. Het gaat erom, wanneer komt daar een eind aan? Hoe lang zal dat zijn? Vroeg Jesaja in Jesaja 6. En daarna heb je Daniel, die het ook een paar keer vraagt. Hoe lang zal dat zijn? Wat moet er allemaal nog gebeuren? En de discipelen vragen het. Wat zal het teken zijn van uw komst en de voleinding der eeuw? En wanneer zal het zijn dat Jeruzalem verwoest wordt en er geen steen op steen gelaten wordt? Matthäus 23 en 24. Zie je? Die termijn, daar gaat het over. Maar het heeft niks te maken met wat hier staat in Romeinen 11. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De volheid der heidenen, maar ik heb het vorige keer in de gauwigheid gezegd, staat tegenover de vervulling of volheid van de Joden. Want die term werd al gebruikt. In vers 12. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Wat zal het zijn als het Joodse volk tot bekering komt? Hun volheid? Maar hier gaat het over de volheid van de andere categorie, der heidenen. En daar heb je dus de aanduiding van de verzamelde gemeente. En als dat niet genoeg is, dan moet ik u zeggen dat de term volheid der heidenen nog één keer elders in de Bijbel voorkomt. Maar dat was in Genesis 48, maar ik meen dat ik u die vorige keer gelezen heb. Dat staat me zo bij. Dat is in de zegening over Efraïm, die zou worden tot een volle menigte, staat er dan, van volkeren. Maar feitelijk is het een woord te veel. Het is gewoon tot een volheid der volkeren. Dus absoluut die term. En verder vind je dat nergens. Het idee is van meerdere volkeren die samen één geheel vormen. En het wordt toegeschreven daar aan Efraïm en dus aan Jozef. En hier wordt het toegepast op de gemeente die daaruit voortkomt. Een volheid der volkeren. Een eenheid, een volheid der heidenen. En daarna is de vraag, waarin gaat die volheid der heidenen dan in? Ik weet dat wij in Nederland zitten met die vervelende uitdrukking, uw tijd gaat nu in. Ik vind het een idiote uitdrukking. Hoef je maar even, ik weet wat het betekent, maar ik begrijp het niet. Hè? Ik wil het ook niet begrijpen. Waar gaat de tijd dan in? In wat gaat het dan? Uw tijd gaat nu in. Waarin? Dat is toch een rare term? En daar gaat het hier ook niet over. De volheid der heidenen is een groep gelovigen en die gaat ergens in. Het probleem is dat dit, namelijk de hemelse bestemming van de gemeente, nog niet expliciet genoemd is in deze brief. En het komt niet ook. Wordt niet meer genoemd. Maar hij vloeit wel voort uit de strekking van de brief. Want het eerstgeboorterecht van de gemeente impliceert een hemelse toekomst. En dat is dus wat vervolgens, ik bedoel letterlijk vervolgens, namelijk in het vervolg van de Romeinenbrief, meteen genoemd wordt. Dat, en als vervolg op de Romeinenbrief beschouw ik langs de ene kant de Efezebrief en de andere kant de Hebreeënbrief. De Efezebrief vat de Romeinenbrief samen reeds in hoofdstuk 1 en trekt hem meteen door en zegt dat God ons niet alleen heeft levend gemaakt door de opstanding van Christus, maar hij heeft ons met Christus ook gezet in de hemel. Dat is Efeze. En de Hebreeënbrief doet hetzelfde. Die vat het ook samen. De dood en opstanding van Christus met als gevolg een hemelse positie van Christus en de gemeente die aan hem deel heeft gekregen. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, enzovoorts. Laten we dan ingaan op een vers en levende weg achter het voorhangsel. Dat is de hemel. Dat is de positie van de gemeente. Dat is het vervolg hierop. En daarop wordt hier geanticipeerd. Waarom ook niet? Ik kan het ook anders verklaren, hoor. Het is toch een verborgenheid? Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zet, dat de verharding voor een deel, over het Joodse deel, van Israël gekomen is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ik kan ook gewoon doorlezen in Efeze 4, maar liever in Psalm 68, om het iets moeilijker te maken. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen, enzovoort. Dan gaat het over de hemelvaart van Christus, de hemelse positie van Christus, samen met degene die hij meeneemt daar naartoe, die aan zijn hemelse positie deel krijgen. Dat waren degenen die in ballingschap waren. Dat is dus een tamelijk onbedekte verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Ook dat blijkt uit het verband, maar ik heb nou echt niet de tijd om heel Psalm 68 u voor te houden, maar ik zou het met genoegen doen om u te laten zien dat dat wel degelijk zo is. Dat het daarover gaat. Zie?
Maar toch niet stiekem zo dat, zoals je zei, 61, die verborgenheid, hè, waar je het over hebt, over een deel, dus de 2 en de 10, dat in Jesaja 61 toch, als je er doorheen leest, openbaar wordt dat het daarover de 2 en 10 gaat.
Jawel, maar laat ik het zo zeggen. Als je die schriftplaatsen die aangehaald worden hier zomaar leest, en met name die vragenderwijze, dat is Jesaja 61 onder andere, dan heb je daar niet een antwoord op. Dan blijft het de vraag en blijft het de verborgenheid. Maar ik ben ook van mening, maar daar hoef je zich niks van aan te trekken, maar ik ben van mening dat als je werkelijk het Oude Testament bestudeert, niet maar lees, maar bestudeert, kom je heus tot dezelfde conclusies. Kijk, wij kunnen dat moeilijk zeggen. Wij hebben het Nieuwe Testament. We hebben die dingen geleerd uit het Nieuwe Testament. En achteraf laten we het weg en zeggen, kijk, het staat hier, het staat daar, enzovoort. Jawel, maar wij zijn wel wegwijs gemaakt. En los daarvan, Maar u hoort me dit niet zo vaak zeggen, wat ik nu ga zeggen. Los daarvan, we hebben niet alleen het Nieuwe Testament, we hebben de Geest ontvangen die ons al deze dingen zou wegwijs maken, om zo te zeggen. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik heb toch stellig de indruk, als je met nadruk het Oude Testament leest, met name die schriftplaatsen in Jesaja, dan kom je ook wel tot die conclusie. Ja, maar dan moet je ze wel bestuderen. En dat is wat de Oud-Testamentische profeten dus ook inderdaad deden, schrijft Petrus. Met andere woorden, zo bedekt is het nou ook weer niet. Maar hier staan gewoon de antwoorden waar het over gaat. Kortom, de verharding is voor een deel gekomen over Israël. Dat is het ene huis van Israël. Totdat de volheid der heiden uit het andere huis van Israël zal zijn ingegaan, dan is dat werk voltooid, dat is de opname van de gemeente, om zo te zeggen. En daarna gaat het weer verder met dat deel wat verhard was. Met als resultaat, vers 26, want ik moet nou voortmaken, alzo langs deze route, en in ieder geval op grond van geloof, maar ook langs deze route van die beide huizen van Israël, alzo zal geheel Israël zalig worden. En als je nou maar in de gaten hebt dat het hiervoor steeds ging om die twee huizen van Israël tegenover elkaar en hun verschil en hun wisseling enzovoort, dan weet je wat geheel Israël betekent. Toch? Het gaat over het volk en nou niet het ene huis of het andere, maar allebei bij elkaar. En dat zou gebeuren, dat is ook zo, want het staat gewoon over wat wij de wederkomst van Christus noemen. Namelijk dat dan de beide huizen van Israël verenigd zullen worden, weer in één koninkrijk en weer in één volk, met één koning en met één herder. En dus zei de Heer, ik ben de goede herder en dus heb ik twee van die stallen met schapen en die moeten één worden, zei hij. En dan roept men tegenwoordig heel hard, maar dat gaat niet over de beide huizen van Israël. En ik zei, ja, dat gaat het wel over, want dat is in het Oude Testament waaraan het ontleend is, waaruit de Heer citeert ook. Ja, dat kan je niet missen. Dat gaat pas in de toekomst in de praktijk gebeuren. Nee, weet je waarom ik stop? Omdat ik bij dit soort dingen krijg ik een plaatje voor me. Dat is, soms zie ik iets uitgebeeld. Daar ben ik heel slecht in, maar soms zie ik het voor me. En dan zie je Jacob uit Genesis. Nou ja, eerst natuurlijk dat hij die handen steeds verwisselt, weet u wel. En dat Jozef zegt, pa, dat is niet goed. En dan zegt Jacob, ja, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij wordt er zo moe van. Dat is toch in de familie zo heel gebruikelijk. Dat doen we altijd. Maar goed. Maar nog leuker vind ik dat een paar hoofdstukken verder, legt hem aan het loodje, geef je de pijp aan maten en hoe dat maar heten mag. En dan staat er als zijn laatste daad ongeveer, dat is hem benen bij elkaar legt op zijn sterfbed. Ik vind het geweldig. Hoezo? Wat een onzin. Waarom moet dat nou zo nodig vermeld worden? Nog wel in de Bijbel, het woord van God. Zulke onnozele dingen. Maar wat het uitbeeldt is natuurlijk dat door de wedergeboorte, na de dood en opstanding, de wedergeboorte van Israël, Israël niet meer die twee benen zijn, niet meer die twee huizen, maar het is één. Maar u weet toch dat Jacob na Pniel hinkte op één been en het andere sleepte. Hebben jullie dat nog? Altijd maar één been en daar op zijn bed, terwijl hij doodgaat, legt hij ineens die benen bij elkaar. Dan zijn ze weer één. Dat is symboliek. Als je dingen leert zien, dan heb je, lossen die dingen zich allemaal op. Wat er ook staat, dan ga je het begrijpen hoe het zit. Zie? Alzo zal gehele, het betekent in ieder geval niet dat alle Israëlieten zalig worden. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waar staat dat niet het geval is? En dat men door ongeloof verloren gaat, sowieso. Jood of heiden maakt geen verschil. Dat zijn de eerdere hoofdstukken uit Romeinen. Kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat betekent geen zaligheid voor degene die niet gelooft. Jood of Griek. Enzovoort. Hoezo geheel Israël? Nou, die beide huizen. En ik denk, ik persoonlijk denk, dat Petrus daar een voorschot op neemt in Handelingen 2, als hij zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Het ganse huis Israëls. Valt niet te bewijzen, denk ik, maar ik denk dat hij het heeft over de complete Israël, alle stammen. Waarom ook niet? Paulus zegt het later ook. Die heeft het uitdrukkelijk over alle stammen van Israël. Niet omdat die allemaal verenigd zijn in het Joodse volk, maar omdat die weet wie het zijn. En zolang wij het niet willen weten, blijven die schriftplaatsen dus ook duister. Maar hij weet wie het zijn, en zijn alle geslachten van alle onze 12 geslachten, enzovoorts. Niet omdat ze verenigd zijn, maar het wacht nou eenmaal op geloof, bekering, de komst van de Messias, enzovoorts. En dan heb je natuurlijk nog Jacobus en Petrus die hun brieven adresseren en daar ook een voorschot op nemen. Aan de 12 stammen in de verstrooiing, enzovoorts. Doe maar. Kortom, alzo zal geheel Israël, de beide huizen, zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Niet maar van een deel van het volk, maar van heel het volk. En Sion, Jeruzalem, dat wordt het centrum van waaruit het woord van God zal uitgaan. En van waaruit de verlossing onderwezen dan wel gepredikt zal worden in de toekomst. Dat is natuurlijk een heel gedoe, omdat het een en ander begint met de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70e week van Daniël. Maar ja, dan begint het eigenlijk pas. Daarna krijg je de terugverzameling van Israël, de herbouw van Jeruzalem, de verzegeling en uitzending van 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël enzovoorts. En niet zeggen 144.000 Joden, want dan praat je echt onzin. 144.000 verzegelden uit alle, elk van 12 stammen van Israël enzovoorts. Verder ga ik daar niks over zeggen. Dus de Heer zal de goddeloosheden van Jacob, van het natuurlijke volk, als zodanig afwenden. En dit is hun verbond van mij, alsof dat ik hun zonden zal wegnemen. Dat is namelijk de beschrijving in het Oude Testament menigmaal over de strekking en aard van wat wij kennen als het nieuwe verbond. De verlossing zal komen met als gevolg het wegnemen van hun zonden. Ik zal hun zonden niet meer gedenken, ik zal een nieuw hart geven in hun binnenste enzovoorts. Nou ja, ik sta in mijn eigen aantekeningen te kijken, maar ik heb daar zoveel schriftplaatsen over dat ik er zo goed niet aan kan beginnen. Over Jacob en het ganse huis Israëls. Nou, dat de verlosser uit Sion komt, dat is in ieder geval Jesaja 59, vers 20. Dus dan schrijft u die maar op. Maar in het algemeen de uitspraak over, ik zal hun zonde wegnemen. Ja, dat wordt geïmpliceerd en op vele plaatsen gezegd. En daar leven wij nu al uit, trouwens. En over de eenwording van Israël, ja, dat zijn er zoveel. Met name in Ezechiël, nou met name in Jeremia trouwens, en in Ezechiël. En die zijn van belang, omdat dat de twee grote profeten zijn in de dagen van de Babylonische ballingschap. Waarbij ik van mening blijf dat Ezechiël zich bevond als profeet onder de ballingen van de 10 stammen van Israël, maar dat was inmiddels een Babylonische ballingschap. Want het Assyrische Rijk was overgegaan in het Babylonische Rijk, was veroverd door Babel, zodat de 10 stammen, voor zover ze niet vertrokken waren de wijde wereld in, nu waren in Babylonische ballingschap, maar dan toch enige honderden kilometers minstens noordelijk van Babel. Daar was Ezechiël, aan de rivier de Gebar. Staat er niet voor niks vele malen bij. En voor degenen die denken dat Gebar een kanaal was in Babel, moet ik u zeggen, dan heb je precies het hele verhaal weggeredeneerd, want dan betekent het niks meer. Dat er menigmaal staat, ik was aan de rivier Gebar. Betekent het niks. In Babel, oké. Ja, dan wisten we, dat was in ballingschap, dat zal wel Babel zijn dan. Maar dat is nog net het punt. Hij was onder de 10 stammen van Israël die op de hoogte gehouden werden van de gang van zaken van de 2 stammen van Israël, van de val van Jeruzalem enzovoorts. Meer dan een eeuw, ruim meer dan een eeuw nadat de 10 stammen in Assyrische ballingschap waren weggevoerd. Maar de Heer hield hen op de hoogte, stuurde hem ook zo'n profeet. En die beide profeten, Jeremia van de 2 stammen, dat de dagen van de ondergang van het 2-stammenrijk, en Ezechiël, die was onder de balling van de 10 stammen, beide profeteren nogal uitgebreid over het toekomstige herstel, het toekomstige herstel van heel Israël. Alle stammen, de beide huizen. Wie het eerst komt, krijgt mijn aantekeningen mee. Dus roep ik dan altijd, maar... Hè? Ja, je zit vooraan, hè? Oh, daarom zit je vooraan. Nou ja, toch. Komt nog. Zo, vers 28. Dat u dit weet, hè? Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Met betrekking tot het evangelie. Om uwentwil, zij, dat is dus, dat zijn dus de Joden. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Het is de verkeerde tijd van het jaar. De maand mei is hier niet voor geschikt. Maar ja, ik moet u toch zeggen dat christenvervolging is uitgevonden door de Joden. Dat is gewoon geschiedenis. Zonder dat ik daar een waardeoordeel aan hecht. Daar ga ik niet over, maar wel gaat het om waarheid. De waarheid is dat christenvervolging is uitgevonden door de Joden. En de Joden werden als volk al vervolgd in de dagen van de Perzische ballingschap, want de Babylonische ballingschap ging over in de Perzische ballingschap. En zo kom je terecht in de geschiedenis van Esther. Dat was Jodenvervolging, maar niet door christenen. En dat je in de loop van de geschiedenis een heleboel misverstanden tegenkomt over het Jodendom en over het christendom ook van de andere kant. Dat is zo en het heeft geleid tot verschrikkelijke situaties. Dat is zo, ja, daar kan ik ook niks aan. Dat is zo. Maar in de Bijbel wordt ons gemeld en geïllustreerd dat het Jodendom zich bedreigd voelt door het christendom. Om voor de hand liggende redenen. Wij als christenen claimen immers dat wij deel hebben aan de gewisse weldaden van David. Aan de Messias. En dat Jezus, de verworpene door de Joden tot vandaag, de Messias is die aan de Joden beloofd was. Niet alleen aan de Joden, maar ook aan de Joden in de eerste plaats uiteraard. Eerste Jood enzovoorts. Zo liggen die dingen. En dat gaat zo ver dat zelfs mensen die menen het evangelie te moeten prediken aan de Joden, daarbij dat doen met vermijding van de naam Jezus. Op zijn minst moet je dan zeggen Joshua. Want dat is dan zo'n Joodse naam. Maar ja, die kom ik in de Bijbel niet. In de Bijbel heet hij Jezus. Ja, door een andere taal en door belachelijke lippen. Dat staat ook in de Bijbel, dat was al Jesaja. Dus ja, het zijn zo van die dingen. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. En als wij nou niet te veel propaganda maken voor het christendom, en zij niet te veel propaganda maken voor het jodendom, en dat een beetje bedekt weten te houden, dan kunnen we het wel aardig met elkaar vinden. Dat is wat het is. Maar zodra wij vasthouden aan wat de Bijbel zegt, en zij doen dat ook, dan staan we lijnrecht tegenover elkaar. Ik behoor dus tot de mensen die beweren dat er niet zoiets bestaat als een joods-christelijke cultuur. Je hebt een joodse of een christelijke. De een is die van ongeloof en wet en de ander is die van genade. Dat staat lijnrecht tegenover elkaar. En als die te moeilijk is, of te filosofisch... Oké, wij geloven dat Jezus de Christus is en dat hij dus al gekomen is. En de Joden geloven dat niet en geloven dat er in de toekomst nog iemand anders moet komen als de Messias. Dan sta je toch lijnrecht tegenover elkaar. Dat moet je niet in één adem noemen. Met zo'n streepje ertussen, het Joods-Christelijke enzovoorts. Het zijn twee verschillende dingen. Minstens zo verschillend, en eigenlijk nog meer verschillend, dan als de twee en de tien stammen. Naar verschillende volkeren. Nou ja, denk er maar over na. Verder, mij persoonlijk maakt dat niet uit. Maar ik ben het me wel bewust. Dus dat het moeilijk ligt. Hoe moet je met een Jood over de Bijbel praten? Ja, nou ja, als ze een beetje water bij hun wijn doen, of wat er voor door moet gaan. Maar ja, moeten wij dat dan ook doen? Moet het van twee kanten komen? Moeten we hen ter wille zijn? Moeten we ook maar het Loofhuttenfeest gaan vieren of iets dergelijks? Of de Sabbat gaan houden? Nou ja, dat is je persoonlijke afweging. Ja. Nou ja, als je per se in een Joodse omgeving wil gaan wonen om die mensen te bereiken met het evangelie, kun je beter maar de Joden een Jood zijn. En Paulus deed dat ook. Hebben jullie dat? Dat kan dus wel. Dat is ook bijbels wel te verantwoorden. Maar het neemt niet weg dat het twee totaal verschillende dingen zijn. Als dat niet zo was, hadden we ook geen boodschap. De boodschap is aan een ieder mens, elk religieus bent, dat die verlost kan worden door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. En als je daarna eerst jezelf in ketenen inbindt, zal ik maar zeggen, ja, dan gaat het fout. Bovendien, de Bijbel illustreert ook dat het toch uiteindelijk niet werkt. Want Paulus paste zich aan de Jodendom. Die ging naar Joodse wijze een belofte afleggen, gelofte doen in de tempel en al dat soort dingen meer. Maar prompt werd hij opgepakt. Toch? Dat zijn de laatste hoofdstukken van Handelingen. Als demonstratie. Het werkt toch niet. Als puntje bij paaltje komt, nee, blijven vijanden aangaande het evangelie. En het punt is, ze zijn tegelijkertijd beminden, wat ons betreft, om der vaderen wil. Wij zouden ze deze messiaanse zegeningen gunnen. Dat is wat Paulus, de heiden, daar hebben we het vorige keer over gehad, Paulus, de apostel der heidenen, Paulus de heiden als zodanig nastreeft. De Joden namelijk het evangelie brengen, opdat de enigen uit hen behouden mocht. Het volk als zodanig, dat kan niet. Dat gebeurt pas in de toekomst. Zie. Dus wat mij betreft ook, ik meen het van ganse harte, beminden om der vaderen wil. Maar je weet hoe dat is met onbeantwoorde liefdes enzovoort. Het is niet lollig. Nee. En het doet zeer. Dat staat er wel. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezingen zijn zij beminden om der vaderen wil. Vanwege de beloften Gods enzovoorts. En wij voelen ons met hen verbonden uiteraard. Naar het vlees ook, mag ik hopen. Maar toch op geestelijk niveau in elk geval. En dan staat er, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Die zijn in de loop van de geschiedenis vererfd en die berusten principieel bij heel Israël. Dat betekent dat op een of andere wijze ook dat Joodse volk, dat in onze dagen nog steeds verhard is, dat het volk alsnog ooit tot geloof zal komen, want God heeft beloften gedaan, niet aan 10 stammen, maar aan alle 12. Zo je wilt 13, hangt er vanaf hoe je telt, maar dat is wat het is. Zie? En daar komt geen verandering in. En de roeping van de gemeente is niet maar een deel van Israël, de roeping van de gemeente is een volk uit Israël, een volk van eerstgeborenen voor de hemel. En wat de aardse lijn van geschiedenis betreft, het zijn die twee volkeren enzovoort. Maar ze zouden volk Gods worden alsnog een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen enzovoort. Dat is wat het is. En dan, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijn. En let op, dit zijn woorden nog steeds niet gericht zozeer aan wedergeboren mensen. Al zullen anderen er niks aan hebben. Het is onderwijs voor wedergeboren mensen. Maar dat gij, dat is gericht op gij heidenen nog steeds. Anders kan het ook niet kloppen. Gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijn. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Alzo zijn ook deze Joden nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Lees het maar een keer of wat achter elkaar. De zaligheid in het algemeen is bij ons terechtgekomen door de ongehoorzaamheid, de val, de vermindering van het Joodse volk. Maar hier wordt vastgesteld dat hun bekering, hun zegeningen, of hoe je dat maar noemen moet, zal bewerkstelligd worden door ons. Door de genade die ons geschied is. En ook dat gebeurt op twee niveaus. Het ene is namelijk, het eerste is dat in onze dagen het evangelie gepredikt wordt, gebracht wordt aan de Joden vanuit, dus wat ik had moeten zeggen eigenlijk, gebracht wordt aan de twee stammen van Israël door de 10. Want dat is wat er gebeurt in de praktijk door de gemeente natuurlijk, door de gelovigen daaruit, vanzelfsprekend. Maar dat is in onze dagen. Onze verantwoordelijkheid als gemeente dus feitelijk in de praktijk is wel degelijk de prediking van het evangelie aan de Joden. Maar ja, dat had hij uit hoofdstuk 10 vanaf vers 1 al begrepen. Feitelijk, dat hele hoofdstuk gaat erover, hoofdstuk 10. Ik bid voor de zaligheid van Israël, bedoelt het Joodse volk uiteraard. Want ja, iemand moet hen toch het evangelie brengen, logischerwijze. En Paulus zegt, daar ben ik voor beschikbaar en ik beschouw het als een hoogtepunt in mijn bediening om hen het evangelie te prediken. Dat lijkt me duidelijk. In onze dagen. Maar het vervolg erop is, en dit wordt weer iets moeilijker omdat het betrekking heeft op de profetieën, dat in de toekomst dit Joodse volk, en uiteindelijk heel Israël trouwens, maar dat het Joodse volk primair tot bekering zal komen, zelfs na de opname van de gemeente, door het werk van de gemeente. Vanuit een hemelse positie. En dat is officieel al in de 70ste week van Daniël. Maar in de praktijk daarna wel degelijk na de 70ste week van Daniël. Maar dit zijn helemaal verschrikkelijk onbekende zaken, omdat, ja, er interesseert niemand. Men heeft de Bijbelse waarheid verlaagd tot het niveau van alle heidense religie, zeg ik dan altijd. Als je maar ooit een keer in het hiernamaals terechtkomt aan de goede kant, en dat is het dan. En het liefst heeft men dan dat de tijd daar ophoudt, dan is er geen tijd meer, weet u wel, van tijd naar eeuwigheid, dan is er geen tijd meer. En dan doen we dus ook niks meer. Dat is een toestand van welgelukzaligheid. U bent in de war met het boeddhisme, dus het nirwana. Het zalige niets. Sommigen zijn bang dat we elkaar in de hemel zullen herkennen. Ik zeg altijd, ja, als je elkaar dan toch niet herkent, waarom zou je er naartoe moeten? Als je niet weet wie die mensen zijn. Maar goed, ik vind het altijd vreemde dingen. Men weet dat niet. Maar het punt is dat wij als gemeente van eerstgeborenen verantwoordelijk zijn vanuit een hemelse positie voor de bediening van het woord Gods. En de Bijbel maakt daar melding van, hoor. Over de optreden van hemelse boodschappers enzovoorts. Het leidt geen twijfel. Dat is de gemeente die dan actief wordt en is. En die Israël, de Israëlieten, beginnend bij de Joden uiteraard, moeten onderwijzen en leiden en Kortom, de vrouw moeten voeden in de woestijn, waar ze een plaats heeft haar van God bereid. En weet je veel. Maar ik kan het niet allemaal bespreken nu. Maar dat is wel hoe het gaat. Dat wil zeggen, dat Joodse volk zal tot bekering komen door de bediening van de gemeente. Vandaar dat die twee getuigen, van welke kant je die geschiedenis uit Openbaring 10 ook bekijkt, die twee getuigen worden het wel degelijk geacht deel uit te maken van de gemeente. Want die twee olijfbomen uit Zacharia 4 zijn de gemeente uit onze dagen, maar het zijn ook die twee getuigen hierna. En ze doen wat de gemeente niet meer kan doen, omdat de gemeente is opgenomen ten hemel. Dus als er lichamelijk op aarde mensen moeten optreden, dan zijn het deze twee. En ze zetten de bediening van de gemeente voort. Daarna worden ze, sterven ze, maar worden ook, varen ook ten hemel. Net als de gemeente, enzovoorts. En daarom vind je ze bij de aanvang van onze bedeling ook inderdaad op de bladzijde van de Bijbel. Als die twee mannen in witte klederen. Ja, verborgenheid. Dus, maar ja, schrift met schrift vergelijken, broeder. En dan vind je die dingen toch wel, ja. Goed. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten op dat of totdat. Heb ik u dat al eens uitgelegd? Op dat kun je lezen als totdat en totdat kun je lezen als op dat. Dat kun je de grondtekst niet zien. Hij heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opgesloten. Ze zijn gevangenen. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dan wel totdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Maar ja, dat is bij het aanroepen van de naam des Heren. Zo heet dat in het Oude Testament. Zo is het hier in Romeinen 10 al enige malen geciteerd. 9 en 10. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Gevolgd door, want in Jeruzalem zal ontkoming zijn. In Joël hoofdstuk 2. Dus dat gaat inderdaad in de toekomst een keer gebeuren. Maar de hele geschiedenis die ons daarmee wordt voorgeschoteld, is dus inderdaad deze. Zolang men vasthoudt aan eigen dingen, aan eigen cultuur, eigen wetten. Eigen wet. Is er geen ruimte voor de Messias. En dat duurt totdat men niks meer te verliezen heeft. En van de staat Israël, ten onrechte zo genoemd, maar vooruit. Maar dat van de staat Israël niks meer overblijft en Jeruzalem valt enzovoort. Dat is in de 70ste week van Daniël. Ja, dan is er niks meer te verliezen, dan is men alles kwijt. En dat wil wel helpen om tot bekering te komen. Sprak hij laconiek. Het is algemeen bekend. Wat kunnen we nou nog doen? Niks meer bidden. Nou ja, dat is wat men dan doet. Zie. En dan, ja, dan is men alles kwijt, maar daar moest men ook van verlost worden. En ik vertel dit niet omdat het zo leuk is of zo, maar ik vertel dit vooral omdat dat voor onszelf in onze eigen levens fundamenteel net zo is, hoor. Daarom ben ik altijd wat lelijk over moderne evangelische zienswijze en methode. Zo van, wij mogen daar zijn, wij moeten daar zijn. God heeft ons zo gemaakt en hij wil dat wij iets doen en wat allemaal maar meer. En u weet wel dat je er mag zijn enzovoorts. En, wat een onzin. De Bijbel zegt, je deugt voor geen meter, nog niet voor een centimeter trouwens. Er is niks goeds in de mens, helemaal niks. Je moet weggedaan worden. Dat is wat het is. Niet Heer, help mij, maar Heer, geef mij ander leven. Een nieuw hart. In mijn binnenste, Psalm 51. Want dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Hè? Over het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. En het wordt aan een heel volk, via een heel volk, wordt er gedemonstreerd voor tijd en eeuwigheid aan alle volkeren. Zie je? Nou ja, maar het gaat wel gebeuren. God heeft hen onder de ongehoorzaamheid en daarmee ongeloof besloten. Als het daarbij blijft, zegt de Heer, oké, dan verdwijnen van het toneel. Dat wil zeggen, buitengesloten, want dat is wat het is. en wachten is op de toekomst, want dat gaat een keer gebeuren, dat die dingen veranderd worden. En dat gebeurt dan wel degelijk door kracht en geweld, overigens. Dat denk je toch, hè? Nee, in de dagen van de twee getuigen nog niet. Dan is het vrede en geen gevaar. In de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En tegen dat het kracht en geweld wordt, worden ze weggenomen. Nou ja, sterven ze en varen ten hemel. Lees het maar na in Openbaring hoofdstuk 10. En dan begint officieel in het midden van de 70ste week, officieel, de grote verdrukking. En dan kracht en geweld. Aan de ene kant prediking van de evangelie, aan de andere kant druk op de oude mens, op de natuurlijke mens. Dat is het. En dan zal hij hen barmhartig zijn als vervulling van zijn belofte. Dat is wat beschreven wordt. Mocht u nou zeggen dat het toch een ingewikkeld verhaal is, dan moet u zeggen, nou, wat mij betreft is er geen ingewikkeld verhaal. Het zijn maar twee lijnen naast elkaar. En het gaat af en toe op de andere wissel. Dat is wat het is. Dus zo moeilijk mag het niet zijn. Maar ik moet u wel zeggen, maar dat zegt de apostel hier ook, dat wij zelf nooit op dat idee zouden zijn gekomen. En ik kan het rustig zeggen, omdat blijkt dat degenen die wel een Bijbel hebben, en zelfs die nog bestuderen ook, en ik bedoel echt redelijk serieus, dat die ook niet eens op die gedachte komen. Het ligt zo ver weg van de zogeheten christelijke tradities. Toch? Men is dat helemaal kwijt. Het idee namelijk dat God in de loop van de geschiedenis een plan uitwerkt met een bepaald doel, of eigenlijk verschillende doeleinden enzovoorts. Men is dat helemaal kwijtgeraakt. Wat centraal staat blijkbaar is altijd eerst de persoonlijke zaligheid eventueel en anderzijds, niet eerst, maar enerzijds de persoonlijke zaligheid en anderzijds de omstandigheden van wat men de kerk noemt of de gemeente. En daar schijnt alles om te draaien dan. En over hoe je je leven moet inrichten, individueel, persoonlijk dus, enerzijds en anderzijds, hoe het kerkelijke leven, het gemeentelijke leven moet ingedeeld worden, hoe je een liturgie moet samenstellen, wat wel mag en wat niet mag, enzovoorts, en hoe de Heer het gewild heeft, enzovoorts. En zelfs ik ben in dat sfeertje grootgebracht, in mijn omgeving. Daar ging het altijd over. Ging of je moest tot geloof komen, dat heb ik wel vrij snel gedaan, dan was je daar tenminste af. Maar vervolgens ging het altijd over de gemeente, over hoe dat moet. En wie er wel aan het avondmaal mag en niet. En hoe je dan gekleed moet zijn en hoe vaak het gedaan moet worden. En of het in een grote beker moet of allerlei kleine bekertjes. Nee, serieus. Dat is mijn herinnering. Van vele jaren. En op vele verschillende plaatsen trouwens ook. Er ging nooit ergens anders over. En ja, op een zijlijn werden er wel eens bijeenkomsten belegd over het profetisch woord. De grote verdrukking in de toekomst, de wederkomst van Christus. Maar dat was allemaal zo vaag dat ik het nooit heb kunnen onthouden. En dat wist ik ook toen. Van, hier kan ik geen touw aan vastknopen. Dat heeft me heel wat moeite gekost later. Van, nou moet ik het toch zelf maar eens uitzoeken, want dit komt zo niet goed. En dan blijkt dat het toch allemaal gewoon in de Bijbel staat. Maar ja, je moet je geen zorgen hoeven maken over je eigen leven en je eigen zaligheid enzovoorts. Dat moet je aan de Heer overlaten. En dan geeft Hij ons zijn woord om ons daarmee bezig te houden. Het zijn gedachten hoezeer dat je leven verrijkt.